Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor het orgel. En dan zijn in ondertrouw opgenomen Henry van Riessen en Beatrix Verhagen. Zij hopen in het huwelijk te treden op vrijdag 4 oktober in Alblasserdam. En de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de hervormde kerk van Alblasserdam. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We lezen het woord des Heren in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 4, de eerste 11 versen. Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen wij het 10e vers van de 22e psalm. Psalm 22 vers 10, maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert. Matthäus 4, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En hij was 40 dagen en 40 nachten, en als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Oh.
Gemeente, wij slaan vanmorgen weer op onze Heidelbergse catechismus om vanuit het onderwijs van ons leerboek het woord van God te verstaan. Zondag 52, de verklaring van de zesde bede van het Onze Vader. De bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar zegt onze catechismus van dat dit betekent, in vraag en antwoord 127, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wij willen de zegen des Heren eerst bidden over de bediening van Gods woord. En wij dragen onze zieken aan de Heren op. Broeder Schuurman is in de afgelopen week geopereerd en heeft een hele zware week gehad. Veel pijn geleden, maar het mag nu een beetje beter gaan. We dragen hem aan de Heren op. We willen ook weer bidden voor zuster Blankenstein, die in Bovenwegen in het reanimatie- of revalidatiecentrum vertoeft en daar misschien nog wel een poosje blijven moet. Laten wij de Heren bidden. Heren, we willen samen uw grote naam danken voor het feit dat wij hier nog weer in welstand mogen zijn. En dat wij door uw goede hand over ons nog in het land der levenden verkeren. Dat is toch niet vanzelfsprekend. Dat is geen gewone zaak. Als u ons dat geeft, Heren, dan blijkt daaruit al dat u goed en goeddoende bent. En dat wat uw woord omtrent uw deugden zegt waar is. U bent goed, u bent ook langmoedig en groot van geduld. Want Heere, niet alleen zegent u uw schepselen die niet gezondigd hebben, maar u doet ook nog wel over die schepselen die wel gezondigd hebben. U draagt ze in uw langmoedigheid. U bent geduldig over hen, Heere. En ook al gaan zij tegen uw wil in, en ook al overtreden zij uw geboden, en al geven zij u duizendvoudig reden om anders met hen te handelen, toch bent u nog altijd degene die van de hemel wel doet en die zegeningen schenkt en die het leven verlengt en de genadetijd verlengt. Heren, dat laatste, dat geldt ook ons. Wij zijn van die schepselen die gezondigd hebben. We hebben kwaad gedaan in uw heilige ogen. We hebben verkeerd gehandeld. We hebben verkeerd gesproken. We hebben verkeerd gedacht. En heel ons leven met al onze mogelijkheden die gij er in de schepping ingelegd hebt. Heel ons leven met alles wat we zijn en bezitten, dat is gebruikt in dienst van de zonde. En dat is aan u en aan uw macht onttrokken. We buigen ons niet voor u. We erkennen u niet als God en koning. Misschien met de lippen wel en met de mond, maar met het hart niet en met de daad evenmin. Dan onttrekken we ons leven aan u. Als u waarlijk onze koning zou zijn en als we dat zouden erkennen, Heren, dan zou het gedurig de bede van ons hart zijn: wat wilt gij dat ik doen zal? Maar we weten het zelf vaak zo goed en we hebben al gehandeld voordat we erbij nagedacht hebben. En we doen het verkeerde en we wijken van u af en we doen de wil des vleeses en der gedachten. En Heren, op deze wijze onttrekken we dagelijks ons leven aan u en aan uw macht. En toch bent u nog goed geweest en toch zijn wij er nog. En toch ademen we nog en toch klopt ons hart nog en functioneren de mogelijkheden in ons bestaan nog. Toch denken we nog en kunnen we nog onze gedachten onder woorden brengen. En toch kunnen we nog onder de prediking van uw woord komen. En toch laat u het ons nog verkondigen dat er bij uw barmhartigheid en vergeving is. Heere, wat we dan ook misdreven hebben en waarin we u ook smaadheid en oneer hebben aangedaan en waardoor we u ook gekrenkt en getergd hebben. Gij zijt in dit morgenuur nog weer groot van goedertierenheid en weldadigheid en u strekt de scepter van uw genade nog uit tot ellendigen en tot overtreders. O, wij smeken u, Heere, doe ons iets verstaan van het grote wonder van uw langmoedigheid en van uw geduld, en van uw trouw en van uw barmhartigheid. En geef dat we zo ook door uw geest bearbeid mogen worden om dat genadewoord van u in ons leven nodig te krijgen en dat ook te leren verstaan. Laten wij ernst mogen leren maken met onze levenstijd. En laten wij zien dat we onze ziel geborgen krijgen voor de eeuwigheid. En dat we deel krijgen aan het zoenbloed van de Heere Jezus. En aan de gerechtigheid van de gekruisigde. Laten we er door uw Heilige Geest ernst mee mogen maken, Heere. Dat wij straks als de dag van sterven komt, we zonder verschrikken voor uw heilig aangezicht zullen kunnen verschijnen. En dat kan alleen als wij achter het bloed schuilen. Als u het bloed zag in Egypteland, dan ging u de huizen van de Israëlieten voorbij. Dan ging de verderfengel voorbij. En dan werd het leven daar gespaard. En zo is het nog, Heere, als er maar bloed aan ons hart is aangebracht. Als onze ziel maar schuilen mag achter het bloed van het volmaakte offer, dan is er behoud. Maar buiten Jezus is geen leven. En daarom, Heere, bindt het op ons hart voor het eerst of bij vernieuwing, dat wij hem moeten kennen en in hem gevonden worden, niet hebbende onze eigen gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Om met zijn klederen bekleed te worden en om in zijn gerechtigheid zalig te zijn. Heren, we hebben dat niet alleen in het uur van sterven nodig. We hebben dat ook in het leven nodig. Want uw kerk staat hier op aarde midden in het strijdperk. En er komt wat op uw volk af, Heren. En de machten van het kwaad, de machten die het op hun ondergang voorzien hebben, zijn sterk en geweldig. En wat hebben we dan ook nodig in dit leven? Bewaring en beveiliging en bescherming. Doe allen die u vrezen hun eigen zwakheid inleven, Heren. En doe ze ook zien op de macht van hun vijanden, waartegen geen mensenkind bestand is. Maar doe ze daarbovenuit en daarachter zien de grootheid van uw kracht en de heerlijkheid van uw trouw en de zaligheid van uw voorbidding, Heere Jezus Christus. Want daar ligt het dan toch in gegarandeerd dat uw volk straks door het strijdperk heen toch de overwinning mag behalen en dat zij straks toch en dat ook nog ongeschonden in heerlijkheid zullen worden opgenomen. En dat alles wat hun ondergang bejaagde en alles wat hun dood op het oog had, tenslotte niet kon gelukken, omdat u trouw bent en omdat u het van uw schapen gezegd hebt: niemand, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Heere, mag dat voor het eerst of bij vernieuwing tot rijke vertroosting worden voor alle die u vrezen. En mogen we zo in diepe afhankelijkheid eigen krachten leren verachten, maar van uw groot denken en van uw genade groot denken. Opdat we zo ook mogen leren wandelen in diepe afhankelijkheid en in ootmoed. ziende op het algenoegzame van de offerande en de voorbeden van de Heere Jezus Christus. Heere, en als wij nog zonder u voor doorgaan in het leven, als we nog geen band aan u hebben, als we nog vreemdelingen van ons eigen hart en ook van uw hart zijn gebleven, o God, bekeer ons dan. Trek ons en laat de prediking gebruikt worden, Heere, om een van uw pijlen af te schieten en doel te laten treffen, opdat degene die nog in vijandschap tegen u voortleven, gestopt zullen worden, tegengehouden, geveld, zodat ze smekelingen aan uw genadetroon worden. O Heere, zegen ons. Zegen ons in deze kerkdienst door in ons midden te zijn en door in ons midden te werken en uw grote naam te verheerlijken. Wij bidden u dat gij dat overal wilt doen waar uw woord verkondigd wordt. Uw naam groot maken en uw rijk bouwen en uitbreiden. En uw knechten sterken en allen die u vrezen onderwijzen. Wilt gij doen, Heere, naar uw welbehagen en dan zult u de werken uwer handen niet laten varen in geen enkel tijdsbestek, in geen enkel ogenblik in de geschiedenis van deze wereld. U zult voortgaan, u zult triomferen en de vorst der duisternis zal toch ervaren dat die oude moederbelofte, die eerste belofte die daar geschreven staat, werkelijkheid wordt. Het zaad der slang zal straks de vermorzelde kop hebben en zal niets meer vermogen, terwijl het vrouwenzaad overwinnen zal. Heere, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan alle die in moeite en in zorg verkeren, die een weg van strijd moeten gaan. We denken bijzonder aan broeder Schuurman. Het was een hele moeilijke week voor hem, Heere. Veel pijn, veel tegenslag ook. Nadat u hem aanvankelijk door de operatie hebt heen geholpen, waren er complicaties en die maakten het erg moeilijk en zwaar. Maar u hebt enige verlichting willen schenken. O, wij bidden van u, Heere, gewees toch bij hem. En beveilig en bescherm zijn leven. En wilt u nog een wending ten goede geven, opdat hij ook herstel mag ontvangen. En opdat alles wat daar in het ziekenhuis gedaan wordt, door uw zegen mag worden bekroond met een goed, met een heerlijk resultaat. Alle dingen zijn toch in uw hand, Heere. U hebt maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Tot onze verwondering. Maar als gij het wilt doen, Heere, dan is er voor hem ook raad en uitkomst en zegen. En laat het ook alles nog mogen meewerken ten goede voor zijn geestelijk welzijn. Heere, zegen ook de zijnen. Sterk hen in deze weg en in deze omstandigheden. En wilt u hen ook veel aan uw genadetroon doen verblijven om het bij u te zoeken, bij u alleen. We bidden u ook voor zuster Blankenstein. Heere, de weg die zij moet gaan is ook geen gemakkelijke, is een lange weg. Geef dat zij daar waar ze nu verzorgd en behandeld en verpleegd wordt, ervaren mag dat ze er niet alleen is, maar dat u bij haar bent. En dat ze voor haar ziel vertroostingen mag ontvangen en bemoedigingen. Maar dat ze ook wat haar aardse levensomstandigheden betreft, door u zo geholpen mag worden dat er ook voor haar verbetering en vooruitgang zijn mag. Zodat zij eerlang die plaats verlaten mag en naar haar eigen huis mag terugkeren. Wat zijn we toch afhankelijk, Heere. Zo hebt u het ook gewild. En u wilt ook dat wij het zo beleven. Niets kunnen. In eigen kracht, dat al onze hoogmoed er een keer aangaat en al dat zelfvertrouwen een knak krijgt. En dat wij echt ook leren om voor lichaam en ziel met lege handen tot de troon der genade te komen. Om door u geholpen te worden en door u gezegend te worden voor onze lichamelijke en onze geestelijke nooddruft. Heere, maak ons zo. En als u ons zo maakte, houdt u ons ook zo. En schenk ons alles wat we nodig hebben. Wees met alle anderen die ziek zijn, beproefd worden, tegenheden hebben. Heere, u kent ze bij name. Ook al noemen we hun namen niet elke keer, maar u weet wie het zijn. Die op een bijzondere manier uw hulp en bijstand nodig hebben. Wees gij zo een alvervullend God, maar ook een vergevend God. Een God die onze zonden wegneemt en onze ongerechtigheden verzoent. En ze achter uw rug werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, doet er niet al onze zonden en schuld. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit de derde psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 3, het eerste en het tweede vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergene die mij drukken. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Thank you. Gemeente, vorige week sloegen we met elkaar ook de 52e zondag de verklaring van de zesde bede op. En we hebben toen met name gelet op de betekenis van het woord verzoeken, verzoeking. Wat zegt de Bijbel over verzoekingen? We hebben toen gezien dat er een drieërlei spraakgebruik is, dat de Bijbel soms spreekt over mensen die God verzoeken, zoals de Israëlieten dat deden in de woestijn, waarvan de Heere zelf zegt dat ze hem verzocht hebben. En vervolgens is er deze spraak dat God de mens verzoekt. Bij Abraham bijvoorbeeld, toen Abraham van de Heere opdracht kreeg om zijn enige zoon te gaan offeren. En Jacobus spreekt daar ook van als hij zegt, acht het voor grote vreugde mijn broeders als geen velerlei verzoekingen valt. Dat zijn de verzoekingen die God zendt, maar dan moeten we goed begrijpen dat het woord verzoekingen daar betekent de beproevingen. Dat God de zijnen test, in de smeltkroes werpt, om ze er gelouterd uit tevoorschijn te laten komen. Er is nog een derde spraak, gebruik in de Bijbel. Het woord verzoeking wordt ook gebruikt in de zin dat Satan ons verzoekt. We hebben dat laatste element vorige week niet besproken. We zullen daar nu onze aandacht op richten. En dan denk ik dat we ook het dichtste bij de bedoeling van de Heer Jezus zijn gekomen in de zesde bede. Als hij zijn discipelen leert bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hij brengt de zijnen daar in herinnering dat er een boze is. En dat die boze rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verscheuren en verslinden. En dat hij ook rondgaat als een engel des lichts om te verzoeken en tot zonde te brengen en tot afval te bewegen. Inderdaad, Satan is de verzoeker. Zo wordt hij ook genoemd in dat stuk wat we gelezen hebben in Matthäus 4. Ik kom daar later nog wel uitvoeriger op terug in deze preek, waar het gaat over de Heer Jezus die in de woestijn gebracht en geleid wordt door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. Dan staat er, en de verzoeker tot hem komende. Hij is de verzoeker inderdaad. De duivel. En als hij verzoekt, dan is dat niet met dezelfde bedoeling als wanneer God verzoekt. God verzoekt Abraham, Job, Paulus met de bedoeling om hen te louteren. Om hen, laat ik het zo zeggen, er beter van te laten worden. Om hen te stalen en te sterken. Een geloof te versterken. Ze worden er niet minder van. Integendeel, als ze beproefd gebleken zijn. Maar als Satan verzoekt, dan doet hij het wel met de bedoeling dat ze er minder van zullen worden. Als hij verzoekt, dan is dat met de bedoeling om hen te laten struikelen. En te laten vallen. En als het kan, zodanig te laten vallen dat ze nooit meer zullen kunnen opstaan. Wat had de duivel in de zin toen hij Petrus begeerde te ziften als de tarwe? Had hij de bedoeling om op die manier Petrus' geloof te beproeven en te louteren, zodat Petrus geloof des te heerlijker zou stralen en schitteren na die beproeving? Natuurlijk niet. Satans bedoeling toen hij Petrus op zijn zeef wilde hebben, was hem zodanig te ziften dat er van Petrus geloof niets meer over zou blijven. Dat het zou ophouden, dat het zou verdwijnen. En zo heeft Satan in het leven van al Gods kinderen zijn tijden waarin hij hen gaat verzoeken, waarin hij hen iets in de weg legt. In de hoop dat ze daarover zullen struikelen en vallen. Laten we een aantal voorbeelden uit de schrift ter verduidelijking van wat ik zo pas gezegd heb even naar voren halen. Ik denk aan David. En uit Davids leven zou je meer dan één episode kunnen lichten. Maar met name denk ik nu even aan wat we lezen in 1 Kronieken 21, waar ons verteld wordt van Davids zonde in de telling van Israël. Satan porde David aan, zeggende: ga heen, tel Israël. Zo staat er. Satan zit daarachter. Satan stookt dat vuur. Satan port David aan. Iemand die wat thuis is in de Bijbel zegt: ja, dat is een probleem. 1 Kronieken 21 zegt: Satan doet het. 2 Samuel 24 zegt: God deed het. Dat lijkt nogal een tegenstelling. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar een aandachtige Bijbellezer is daar natuurlijk wel eens op gestuit. Hoe moet je dat dan oplossen? Wel, laat ik dan bij wijze van tussen haakjes even daar 2 woorden over zeggen. Satan porde David aan. En dat Satan dat doen kon, was omdat God hem de vrije teugel liet. Zoals Satan die storm ontketende, en zoals Satan de Sabeërs en andere volkeren gebruikte om Job van al zijn bezittingen te beroven, maar hij kreeg daar de ruimte voor van God. Satan loopt aan Gods leiband, laat ik het zo zeggen. En hij kan veel doen. Hij kan veel onheil stichten. Hij kan veel ellende veroorzaken. Hij krijgt soms ook de vrije hand om mensen te verzoeken. Maar hij kan nooit verder gaan dan God hem permissie heeft gegeven. En waarom de Heere dat dan deed in die geschiedenis van de volkstelling: God had een twist met Israël. Waarom, ik weet dat niet. Dat zegt de schrift ons niet. Maar God had een twist met Israël. God was toornig tegen zijn volk. En zodoende gaf God aan Satan de ruimte om dat onheil te veroorzaken. Daarmee is David natuurlijk niet vrijgesproken, want de mens blijft zijn eigen verantwoordelijkheid houden. En Davids verantwoordelijkheid was: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar dat deed David nou juist niet. Net zo min als toen hij daar alleen op het dak van zijn paleis was. En toen die verschrikkelijke reeks gebeurtenissen begon. Toen zijn ogen bleven rusten op de vrouw van Uria. En toen hij het eerste gebod overtrad in die reeks geboden die hij ging overtreden: gij zult niet begeren uw naast een vrouw. David bad niet. David waakte niet. David stond niet sterk. David droeg de wapenrusting niet. David had het schild des geloofs niet, waarmee hij de vurige pijlen van de boze zou kunnen uitblussen. Toen niet. En toen de verzoeking om het volk te gaan tellen kwam, ook niet. En zodoende heeft David de wil van de boze gedaan. Hij is heeft gebogen voor die verzoeking. En de pijlen die op hem gericht waren troffen doel. En David zelf en het volk met hem werd daardoor in ellende gestort. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Petrus zegt tegen Ananias en Safira: waarom heeft Satan uw hart vervuld, dat ge de Heilige Geest liegen zoudt? Petrus signaleert dus het werk van de duivel in wat hij Ananias en Safira heeft voorgehouden. Die mensen wilden ook meetellen in de gemeente. Ze wilden ook als vroom en als royaal bekend staan. Iedereen praatte over Barnabas, die een akker verkocht had en de opbrengst daarvan bij de apostelen gebracht had, opdat hij daar de armen in de gemeente mee zouden kunnen helpen. Dat was een prachtig idee, vond Ananias. En hij overlegt met Safira: zullen wij dat ook doen? En toen kwam Satan als derde in dat gesprek. En zonder dat zij zich dat misschien bewust zijn geweest, heeft Satan gebruik makend van hun begeerte om ook als goed en vroom bekend te staan, en tegelijkertijd gebruik makend van hun eigen geldgierigheid en een plan aan de hand gedaan waarmee zij een goede naam in de gemeente konden krijgen en waarmee ze tegelijkertijd niet al te veel zouden behoeven af te staan. En zo had Petrus begrepen, had de Satan hun hart vervuld om tegen de Heilige Geest te liegen. Denk aan Judas, waarvan geschreven staat dat hij ook geldgierig was. Hij was zelfs een dief. Hij nam zo af en toe uit de beurs waarin het geld gedragen en verborgen, opgeborgen werd, dat aan de Heer Jezus gegeven werd door mensen in Israël die hem welgezind waren. En uit die gemeenschappelijke kas leefde Jezus met zijn discipelen. Maar Judas, die de beurs droeg, hij nam daar geregeld voor zichzelf uit. En die zucht tot naar geld en die geldgierigheid die de wortel van alle kwaad is volgens het woord van de schrift, die heeft Judas parten gespeeld toen de duivel daarop ging inspelen en Judas voorstelde dat hij op een gemakkelijke manier nog meer geld kon maken door zijn meester te verraden. En dat kwam juist goed van pas toen die gedachte eenmaal bij Judas binnenkwam. Toen was er toch al de gekrenkte trots bij deze discipel. De gekrenkte trots dat Jezus nooit gedaan had wat hij hoopte dat Jezus een keer doen zou. En toen was de stap niet groot meer naar het verraad. Trouwens, waarom zouden wij verderop in de Bijbel gaan lezen als we op een van de eerste bladzijden van het woord van God ook al vinden hoe de duivel bezig is Eva te verleiden. Hij richt haar ogen naar die boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van zouden eten. En als Eva nu voor het eerst eigenlijk eens heel goed en aandachtig naar die boom kijkt, tot nog toe had zij en had Adam geen enkele behoefte gehad om van die boom te eten. En als God daarvan gezegd had dat ze daar niets aan van zouden eten, dan was dat gebod van de Heere hen heilig. En dan was dat een goed gebod. En wat zouden zij, wie zouden zij zijn om daartegen in te gaan? Nee, ze hadden respect en eerbied voor God. Dus ook voor elk woord dat uit Gods mond uitging. Maar nu Satan komt met zijn verleiding, met de verlokstem, nu kijkt Eva voor het eerst eigenlijk pas goed naar die boom. En dan ziet ze dat die boom begeerlijk is om verstandig te maken. Dat die boom goed is voor het oog. Nu pas ziet zij het verleidelijke, het aanlokkelijke, het aantrekkelijke in die boom. En als Satan daar dan bij zegt, als je daarvan eet, dan zul je ineens een stap verder komen in je ontwikkeling. Dan zul je als God zijn. Dan kun je onderscheiden tussen goed en tussen kwaad. Wel het een samen met het ander. Waarin Satan speculeert op hebzucht. Op ambities bij Eva. En waarbij Satan tegelijkertijd wantrouwen in haar hart zaait. Wantrouwen. Want ja, God heeft dat gezegd dat ze er niet van zouden mogen eten. Maar waarom heeft God dat gezegd? En is God dan wel zo goed? En hebben zij het dan wel zo goed bij God? Als de Heere hen hier inperkt en als de Heere hen daar een verbod geeft. En als hij daar hun vrijheid beknot. Meent God het dan echt wel zo goed met hen? Waarom houdt hij hen dan kort zonder te verklaren waarom ze er niet van mogen eten? En zo met al die stemmen die in haar hart klinken, die uit de afgrond komen, is het voor Eva tenslotte niet een grote stap meer om haar hand uit te steken en de vrucht van de boom te plukken en die vrucht naar haar mond te brengen en er de tanden in te zetten en te eten. En straks ook haar man met haar te geven en hem te laten eten. Dat zijn slechts een paar voorbeelden, gemeente, van uit de Heilige Schrift van verzoekingen die Satan op het pad van mensenkinderen legt. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen, maar we mogen ons wel beperken. In ieder geval uit die voorbeelden die ik u noemde is duidelijk dat het boze opzet van de Satan is geweest om mensen te verstrikken, mensen te doen struikelen, mensen te doen vallen. Waarom doet de duivel dat? Om allerlei redenen. In de eerste plaats natuurlijk omdat hij God gram is. En hij kan het niet hebben dat de Heer een volk heeft. Dat hem lief heeft en vreest. Maar vervolgens, Satan is ook afgunstig. Dat kun je wel begrijpen ook. Dat kun je best begrijpen dat de vorst der duisternis afgunstig is. Hij is afgunstig op elk mensenkind. Want elk mensenkind is net als hij zondaar. Satan, de gevallen engel, is natuurlijk ook een zondaar, een zondig schepsel. En dat zijn wij mensen ook. Maar wat God nu aan mensen geeft, geeft hij aan de duivel niet. Ook al bestaat de duivel voort, ook al is hij er nog, al is hij niet vernietigd, teniet gedaan, hij bestaat voort, maar de tijd die hij nog beleeft, is voor hem geen genadetijd. Voor u en mij wel. Voor mensen wel. Aan mensen wordt het heil geboodschapt. En tot mensen zegt God, wend u tot mij en wordt behouden. Maar tot duivelen zegt God dat niet. En daarom is de vorst der duisternis afgunstig op mensen die nog terug kunnen keren. Die nog een weg terug voorgesteld krijgen. Die nog genadetijd mogen beleven. Maar Satan is wel zeker afgunstig op die mensen die genade leerden kennen in hun leven. Gods kinderen. En hij kan het niet verknoersen dat zij uit vrije goedheid van God een blij vooruitzicht gekregen hebben. Terwijl zijn vooruitzicht verschrikkelijk is. Want hij weet wat hem te wachten staat als hij in de afgrond geworpen wordt. Die duivelen die legio bezet hielden in het Nieuwe Testament. Die bezetenen waarin een heel legioen boze geesten huisde. Die smeken de Heere Jezus immers dat hij hen niet naar de afgrond zal zenden. Ze beven ervoor als ze onder dat oordeel van God zullen moeten verzinken. En dat is het enige toekomstperspectief dat de duivel heeft. Het kan nu nog wel even uitgesteld worden, heeft. Het kan nu nog wel even uitgesteld worden, maar het komt. En als Satan daartegenover ziet dat er een volk op aarde is dat kan zeggen en kan zingen. Maar na de dood is het leven mij bereid. Dan is hij vervuld met helse, met duivelse afgunst. En dan zal hij alles doen. Al weet hij dat hij ze niet uit de hemel kan houden. Dan zal hij toch alles doen om de hemel uit hun hart en het licht uit hun ziel te houden. En hoe doet hij dat? Nou, onder andere door hen tot zonde te laten komen. Want als hij hen tot zonde kan bewegen, dan weet hij ook dat Gods aangezicht voor hen verduisterd en verborgen gehouden wordt. Dat is zijn opzet. En is hij zeer bedreven. Hij is machtig. U weet immers wel dat de duivel in de Bijbel genoemd wordt de grote rode draak. Met 7 koppen en 10 hoornen. En met een geweldige macht is hij bekleed. Hij wordt door de Heer Jezus genoemd de sterke. En daar is niemand tegen bestand. Hij wordt vergeleken met een briesende leeuw. Machtig is hij. Onderschat hem niet. Hij heeft ook ontzaglijke ervaring. Hoe lang is hij al bezig als verzoeker, als verleider? Hoeveel mensen heeft hij al geobserveerd? Hoeveel studie heeft hij al gemaakt van karakters en van de aanleg van mensen? Hoeveel studie heeft hij al gemaakt van psychologie? En hij kan een mens doorzien. Ongetwijfeld heeft hij in de loop van de eeuwen van zijn eigen fouten geleerd. En ongetwijfeld heeft hij door iedere keer weer opnieuw met dat verzoekend werk bezig te zijn een grote dosis mensenkennis opgedaan. En hij maakt van al die ervaring gebruik, onderschat hem niet. En hij is overal. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Het boek Job, in het begin van het boek Job wordt ons verteld dat de Heere tegen de duivel zegt, waar komt ge vandaan? En dan zegt de duivel van rond te gaan over de aarde. En dan vertelt hij dat hij inderdaad geen andere bezigheid heeft dan overal te zijn en overal de mensen te bezien en overal in mensenlevens te proberen invloed te krijgen en invloed te houden. Hij is altijd in de weer en hij laat geen middel onbeproefd om zijn doel te bereiken, tot zonde brengen. In de zonde verstrikken, in de duisternis storten, kon het zijn in de dood storten. En daarbij is hij zeer listig. Listig. Het was niet voor niets dat hij van een slang gebruik maakte. Het is ook niet voor niets dat hij daarna altijd weer vergeleken wordt bij een slang, dat hij de oude slang genoemd wordt. List, dat is misschien wel het kenmerk van al zijn activiteiten. Het bedriegelijke. Hij weet precies wat voor mensen we zijn. Hij heeft de mensheid ook wel ingedeeld in allerlei soorten. Verschillende karakters, verschillende eigenschappen. En hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij weet de zwakke plekken. Hij weet waar die open staat voor invloeden. En hij weet waar die zwak is en hoe hij een ander moet pakken. Hij weet wie onkundig is. Nou, als hij zo'n onkundige wil verzoeken en tot zonde brengen, dan maakt hij gebruik van diens onkunde. En hij weet wie hoogmoedig van natuur is. En als hij die wil laten struikelen, dan speelt hij in op diens hoogmoed en zijn neiging om zichzelf te verheffen. Hij kent ook de zwaarmoedigen. De mensen die spoedig moedeloos zijn, die ter neergeslagen zijn, heel spoedig. En als hij zulken tot zonde wil verlokken en in de duisternis wil storten, dan maakt hij gebruik van hun neerslachtigheid, van hun moedeloosheid. Hij kent degene die een zucht hebben naar ijdelheid en pronkzucht. Daar zal hij gebruik van maken. En zo doet hij het bij de een weer op een andere manier dan bij de ander. Maar bij iedereen zoekt hij hetzelfde te bereiken. Hij weet ook de juiste tijd te kiezen. Hij weet wanneer een mens niets doet, leeg loopt, op het dak zit en geen bezigheden heeft. En dat is het moment waarop hij David de strik voorhoudt. De verzoeking met Bathsheba. Hij weet precies het goede moment te kiezen. Als een ander in nood en gebrek verkeert en niet weet hoe hij eruit moet komen en in zijn zorg en in zijn moedeloosheid als het ware neerslachtig wordt. Hij weet wanneer hij het doen moet. Als we het woord gehoord hebben. En als het woord misschien toch op de een of andere manier indruk gemaakt heeft. En als ons geweten geraakt is. En als de Heere tot ons spreekt. Hij stuurt de vogels die het goede zaad dat gestrooid is wegpikken. En er komt niets van terecht. Hij weet het wanneer een mens zwak is. Hij weet het dat de eenzaamheid voor velen een strik is. Hij weet wanneer een mens lichamelijk zwak is. En hij heeft geen medelijden met ernstige zieken of met stervenden. Want als hij via de zwakheid en de uitgeputheid van het lichaam binnen kan komen met zijn stem, met zijn vloek, met zijn oordeelbrengende stem, met zijn duisternis veroorzakende listen, dan zal hij het niet laten. En dan zit hij ook op de rand van het bed van een ernstige zieke en van een stervende. En de middelen die hij gebruikt, gebruikt mensen. Soms mensen van wie we het nooit zouden hebben verwacht. Zou Job het van zijn vrouw verwacht hebben, dat ze zo zou spreken? Kon je het van Petrus verwachten, toen hij bijna voor de Heere Jezus ook een valstrik werd, van deze discipel die zo kort tevoren de Heere Jezus nog als de Christus, als de Zoon van God beleden had? En toen had de Heere Jezus nog mogen en kunnen zeggen van Petrus: dat hebt ge niet van uzelf, maar dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wie zou het verwacht hebben van deze beleider, van deze discipel die de anderen op dat moment vooruit was en die in Christus echt, in de Heer Jezus echt de beloofde Messias herkend had? Wie zou van deze discipel verwacht hebben dat hij een ogenblik later als een instrument in de hand van de duivel de Heer Jezus zou bewegen om niet de weg naar het kruis, niet de weg van het offer, niet de weg van de verzoening door voldoening te gaan? Dan moet Jezus tegen hem zeggen: ga weg, achter mij, Satanas. En zo maakt Satan gebruik van mensen. Van mensen die het soms goed bedoelen. Van mensen die soms heel dicht bij je staan. Van mensen die soms heel dierbaar voor je zijn. Van mensen die soms ook op godsdienstig gebied, op geestelijk gebied, je broeder of zuster zijn. Maar de duivel kan alles gebruiken om iemand te laten struikelen. En welke methoden gebruikt hij? Oh ja, zijn ervaring stelt hem in staat om allerlei methoden te gebruiken. Soms maakt hij een mens, ook Gods kind, slap in het gebruik van de middelen. Als je maar eens wat minder bad. Als dat gebedsleven maar eens wat inschrompelt en misschien straks verdwijnt. En als zo het contact met de hemel niet meer beoefend wordt. En als er ook maar niet meer geluisterd wordt naar de stem van de Heer. En als de Bijbel maar meer en meer dicht blijft. En ook ja goed, vooruit als de Bijbel dan nog een keer open gaat om een bepaalde plicht te vervullen. Maar als je even vlug een hoofdstukje of een klein gedeelte van een hoofdstuk leest om op die manier je plicht nog te doen, dan vindt de duivel dat best. Maar als we maar niet meer met het woord zitten om het te overdenken en erover te mediteren en de vragen onszelf te stellen: en wat zegt de Heere mij nu in dit gedeelte? En als er geen zelfonderzoek maar meer is en als we maar geen zelfverloochening maar meer beoefenen. Als zo een mens maar slap wordt in het gebruik van de middelen, dan komt de vesting al meer open te liggen en dan kan de vorst der duisternis straks met andere aanvallen komen en dan heeft hij zijn doel spoedig bereikt. Dat is een list die hij gebruikt. En bij een ander gebruikt hij de list, vooral bij mensen die niet zo erg vaststaan in de waarheid en niet zo echt onderlegd zijn in de schrift. En vandaar dat het zo ontzaggelijk belangrijk is, gemeente, in een tijd waarin de dwaalleer rondgaat en de leer die niet naar de godzaligheid is verkondigd wordt op de hoeken der straten. Dat het zo belangrijk is dat wij thuis zijn in het woord van God. En dat we alles doen om onze onkunde te verdrijven. En door het woord van God te onderzoeken en te bestuderen. Want als wij niet zo vaststaan in de waarheid, dan staan we open voor allerlei wind van leer. En hoeveel heeft Satan er al op deze manier gevangen? Goedwillende mensen, ernstige mensen. Mensen die werkelijk ook nog wel eens een indruk hadden van de nood van hun leven. En die gingen zoeken en die gingen roepen en die gingen maar die op een verkeerde manier geleid werden en die in verkeerde handen terecht kwamen. En die in de greep van de dwaalleer kwamen, omdat ze niet konden onderscheiden of de geesten uit God waren. En dan was er aanvankelijk een hoopvol teken in zo'n leven. En dan zag je dat zo iemand anders begon te worden. En ernstiger begon te worden. Maar waar komen ze terecht? Oh, als ze meer geweten hadden. En van huis uit misschien ook meer meegekregen hadden. Van de waarheid Gods en van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En als ze als catechisanten eens beter hun best gedaan hadden. Om thuis te raken in het woord van God. En als thuis ook de schriften eens meer besproken. En bestudeerd werden, dan hadden ze ervoor bewaard kunnen worden. Maar nu ziet Satan zijn kans schoon om op die manier binnen te dringen en misschien wel eeuwige schade te veroorzaken. En anderen maakt de duivel wijs dat het wel goed met hen zit. Ze zijn immers godsdienstig. En dan moet je toch niet gering over denken dat je godsdienstig bent in een tijd van al meer afval. En we zijn in het verbond opgenomen. En we zijn gedoopt en we dragen dus het teken en zegel van het verbond bij ons. En dat is toch niet gering. Daarin heeft de Heere toch al gezegd, je bent mijn kind. En dan ga je toch in die weg en dan stap je toch niet uit die boot waarin de Heere je bij de doop al gezet heeft. En dan doe je je christelijke plichten. Nou, wat ontbreekt ons dan nog? En zo kweekt hij dat geslacht van die dwaze maagden, die geen olie hebben, maar die wel denken dat ze straks toegelaten zullen worden tot de bruiloft. En weer anderen worden verstrikt door de vorst der duisternis als hij in hun leven komt en de zonde voorstelt, maar niet de consequenties van de zonde laat zien. Niet laat zien dat de zonde de dood baart. Maar als hij de zonde aantrekkelijk voorstelt. Mooi voorstelt. Als hij de zonde laat zien als iets waar je van genieten kunt. Waar je het fijn in kunt hebben. Zoals Eva die boom zag die begeerig was om verstandig te maken. En dan heeft ze de hand al uitgestoken. Want als de zonde aantrekkelijk gemaakt wordt. En als de ellende en de consequentie van de zonde weggehouden en verzwegen wordt. Dan is een mens gauw geneigd om zijn bepaalde behoeften te bevredigen. Behoeften die de duivel in zijn verleiding eerst heeft opgeroepen. Maar om zo een mens via de schone schijn van de zonde te verlokken en te verstrikken. En weer een ander houdt de duivel bezig met al zijn aardse bezigheden en beslommeringen. Dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Want je huishouden doen is geen verkeerde zaak. En zaken doen is geen verkeerde zaak. En in allerlei verenigingen en organisaties zitten is geen verkeerde zaak. Want er moeten mensen zijn voor schoolbestuur en noem maar op. Maar je kunt er zo mee bezet zijn, en dat heeft de duivel eerder in de gaten dan u en ik. Je kunt er zo mee bezet zijn met al die geoorloofde en al die wettige zaken, dat die onze tijd gaan in beslag nemen en dat die ons denken gaan overheersen. En je hebt geen eens tijd meer om een stuk uit de Bijbel te lezen. En je hebt geen eens tijd meer om normaal de maaltijd met dankgebed te beëindigen, want je moet haastig weg. En een mens gaat denken dat hij voor de aarde en voor het aardse leeft. Goed zo, zegt de duivel. Ga maar door en verwaarloos je arme ziel maar. Een onbekeerde heeft hij al zoveel verleid met de gedachte dat je je bekering wel kunt uitstellen. En vooral als je jong bent, nou, dan hoef je er toch nog niet aan te denken, nietwaar? En dan is het toch al zo moeilijk om anders te zijn. Want je gaat om met mensen van je leeftijd die er heel anders over denken. En die zich veel meer vrijheden veroorloven. En je moet toch al zo vaak nee zeggen. En zou je dan al denken aan je bekering. Laat dat nou nog even rusten. En stel dat nou nog even uit. En wacht daar nou mee tot later. daar is nog tijd genoeg. En als er eens een keer een ogenblik de gedachte bij je binnenkomt dat je niet altijd leven zult en dat je niet eens weet of je oud zult worden. En als er dicht in je buurt eens een keer iemand plotseling overlijdt, nog niet eens zo oud, en je schrikt er even van op. Maar de duivel, zonder dat je weet dat het bij hem vandaan komt, maakt je al spoedig wijs dat je nou niet zoveel over de dood moet denken. Dat zijn zo een aantal van de aspecten van het verleidende werk van de duivel. Is het een tegenstander die we moeten onderschatten? Is het een macht waar we wel een beetje nonchalant mee kunnen omgaan? Herkent u van die listen van de duivel wat in uw eigen leven? Hoe heeft hij u te pakken? En hoe zoekt hij bij u binnen te dringen? En hoe vaak heeft hij al succes gehad? Zullen we de duivel daar nou alle schuld van geven? Laten we ons de vraag eens stellen, gemeente, hoe het eigenlijk komt dat de duivel zoveel succes heeft. Bij de een langs deze weg, bij de ander langs die weg. Hoe komt dat nu, dat de duivel zoveel bereiken kan in ons leven? Is dat alleen maar zijn listigheid, waar we niet tegen opgewassen zijn? Hoe komt het dat hij ons zo ver kan krijgen dat we tot de zonde gaan? Hoe komt dat? Vorige week hebben we gelezen uit het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief. Daar ging het over de verzoekingen. Jacobus schrijft: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer geen velerlei verzoekingen valt. En verderop in dat hoofdstuk over die man die verzoeking verdraagt en die zalig is. Want als hij beproefd zal zijn geweest, dan zal hij de kroon des levens ontvangen. Dat waren de verzoekingen, de beproevingen, zoals God die zendt in het leven van mensen. Maar in datzelfde hoofdstuk spreekt Jacobus ook over de verzoekingen zoals de duivel die zendt in het leven van mensen. Als het gaat om verzoekingen die de bedoeling hebben om ons tot zonde te brengen, dan komen ze niet van God, zegt Jacobus. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Niet op die manier. Want de mens gaat zondigen. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigt zijnde baart de dood. Dus hoe komt het dat de duivel zoveel succes heeft? Jacobus zegt: dat zit hem daarin dat er in die mens die de duivel probeert te verleiden een bepaalde begeerlijkheid zit. Het is net als met een vis die aan het zwemmen is, en dan komt hij daar ineens aas tegen in het water. Daar zit iemand aan de kant te hengelen, en die heeft aan de haak aas gedaan, en dat aas dat hangt nu voor de bek van die vis. En van dat aas gaat een aantrekkelijke, een verlokkende kracht uit. Waarom gaat er op die vis van dat aas aantrekkingskracht uit? Omdat er in die vis een begeerlijkheid, een begeerte naar dat aas zit. Als die vis die begeerte naar die worm of dat stukje brood of aardappel niet zou hebben, dan zou die vis nooit bijten. Maar omdat er in dat dier een bepaalde begeerte zit, wordt hij naar dat aas getrokken en hapt hij straks. De begeerlijkheid voldragen zijnde baart de zonde, en dan zit dat beest aan die haak vast en het einde is de dood. En dat is het bij David. David is net als die vis. En als Satan hem het aas voorhoudt, dan is er de zondige begeerlijkheid in David en hij
bijt in het aas. En zo komt het tot zondigen. En dan is zonde ook nog niet het einde, maar de zonde voleindigt zijn de baard, de dood. Het is dat God genadig en langmoedig was, ook over David, anders had hij zichzelf in de eeuwige dood gestort. Dat is het. En Satan weet dat. En daar maakt hij gebruik van. Van die begeerlijkheid die er in ons is. Bij de een dit, bij de ander dat. Op het ene moment dit, op het andere moment dat. Hij kent die boze begeerlijkheid. En die zondige lusten en die verkeerde hartstochten. Hij kent dat hoogmoedige bestaan. Hij kent die ijdelheidszucht. Hij kent die verkeerde lust. Die verdorven trek in ons bestaan. Hij weet van de geldgierigheid. Hij weet van al die verkeerdheden. En hij hangt dat aas voor ons. Dat precies op die verdorven begeerlijkheid inspeelt. En die aantrekt en uitlokt. En het einde is de dood. De zonde is een hellend vlak. En tenslotte kan een mens zich er niet meer aan ontworstelen. Daarom zegt de Heer Jezus, leid ons niet in verzoeking. O God, bewaar ons voor dergelijke situaties. Dat er een aas voor ons gehangen wordt. Dat precies aansluit op de verdorvenheid van mijn hart. En waarin ik dan geen kracht heb om nee te zeggen. Bewaar me ervoor. En als het dan toch moet gebeuren dat Petrus op de zeef van Satan moet. O Heere, houd me dan nog vast. En besluit me in uw voorbeden. Want dan zou Petrus het nooit uit kunnen houden. En dan zou David het ook niet uit kunnen houden. De bewijzen zijn er toch. Als Christus dan zijn discipelen niet vasthield. Wat kwam er dan van terecht? Nou, laten wij deze waarschuwing ter harte nemen. Jongens en meisjes, jullie ook. En ouderen en iedereen, laten we de waarschuwing ter harte nemen. Dat er één om ons heen loopt. Dat er één bij ons is waar we ook zijn, wat we ook doen. Dat er één voortdurend op ons loert en op ons let. En dat hij ons karakter en onze zwakheden bestudeerd heeft. Dat er één is die weet wat voor verkeerde trekken en neigingen we in onze ziel hebben. Die daar precies van op de hoogte is. En die geen ander doel heeft. Dan onze ziel voor eeuwig te verstrikken. De Heer Jezus noemt hem niet zonder reden. De mensenmoordenaar van den beginnen. Van hem hebben we nooit iets goeds te verwachten. Laten we er om denken en op letten. Dat er zo een is die rondgaat als een briesende leeuw. En die een hekel aan iedereen die God vreest heeft. Omdat hij een hekel aan God heeft. En die het je niet gunt dat je nog een dag leven mag. En genade mag krijgen aangeboden. En die daarom in zijn afgunst alles probeert om je te vernietigen. En te niet te brengen. Wees toch gewaarschuwd. Er liggen al zoveel schepen op het strand. En dat zijn even zoveel bakens in zee. En wat is er toch nodig om te luisteren naar de Heer Jezus. Als hij tot zijn discipelen gezegd heeft. Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking valt. We kunnen niet staande blijven in eigen kracht. We deugen niet. We hebben die verdorven begeerlijkheid binnenin ons. En daar struikelen we iedere keer door. En Satan hoeft niet eens zoveel moeite te doen. O, wat moeten wij schuilen bij die rots der behoudenis. Wat moeten we ons bergen in de spelonk Christus. Wat moeten we vluchten tot hem. Om bij hem behouden te zijn. En bij hem te blijven. En niet alleen bidden, gemeente. Niet alleen bidden met de woorden van de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want er zijn omstandigheden in het leven dat de mens niet eens meer tijd heeft om te bidden, maar dat hij hard moet vluchten. Jozef in het huis van Potifar. We Bij de verleiding van Potifars vrouw kon niet nog eens eerst de tijd nemen om zijn knieën te buigen en de Heere te gaan bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar op dat moment kon Jozef niet anders doen dan vluchten. Bij de verleiding vandaan vluchten. Zijn die tijden er niet in ons leven? En wat zouden we dan doen als we onszelf eerst in de verleiding gebracht hebben? Als we dan weten dat we zwak zijn. En als we dan weten dat er gevaren dreigen. En als we dan weten dat de vreze des Heren daar en daar niet in is. En dat je daar en daar geen winst kunt opdoen voor je onsterfelijke ziel. Als je daar en daardoor alleen maar schade kunt oplopen voor je geestelijk welzijn. En als je je er toch aan blootstelt. En als je het toch in je huis haalt. En als je er toch zo nodig geregeld naar kijken en luisteren moet. Moet ik duidelijker zijn? Kun je dan nog bidden, leid ons niet in verzoeking, terwijl de verzoeking in de hoek van de kamer staat? Of terwijl je de verzoeking in de vorm van allerlei muziek of weet ik wat meer in je huis gehaald hebt? Het zou een verzoeken van God zijn, om dan nog te bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking. Waar zijn onze zwakke plekken? Houden we de rekening mee? Blijf toch weg. Daar waar de duivel regeert. En waar de duivel invloed heeft. En waar het voor uw ziel zo gevaarlijk is. En dan nog blijven we zwak. En dan nog zijn we zomaar overvallen. En dan nog kunnen we niet staande blijven. We hebben een helper nodig. Een helper in de strijd. Catechismus wijst daarop. Ik kom daar later nog wel een keer op terug. Als speciaal over de Heilige Geest gesproken wordt. Ik zou vanmorgen willen spreken over de tweede persoon van de drie eenheid. De Heere Jezus Christus. En hij biedt zich aan als een helper. Hij deed dat aan Petrus. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En wat is het voordeel van de Heere Jezus in deze dingen? Wat kan de Heere Jezus voor een verzocht mens doen? Voor een zwak en bestreden mens? Wat kan de Heere Jezus doen voor iemand die een verdorven begeerte in zijn bestaan heeft en die altijd maar weer aangetrokken wordt door het aas dat de vorst der duisternis hem voorhoudt en die zomaar weer struikelt en valt? Wat kan de Heer Jezus doen voor discipelen die wel moesten waken en bidden, maar van droefenis of van andere omstandigheden in slaap vallen? Wat kan de Heer Jezus voor zulke mensen doen? We hebben gelezen van zijn verzoeking in de woestijn. Dat was hevig. 40 dagen lang. En aan het eind van de 40 dagen nog eens extra toegespitst. Ook dat was hevig voor de mensen zo. Toen hem daar hongerde. 40 dagen en 40 nachten had hij gevast. En hij was een gewoon mens. Met een gewoon menselijk lichaam. En met de behoefte van een menselijk lichaam. 40 dagen en 40 nachten geen eten en geen drinken. En hem hongerde ten laatste. En dan komt de verzoeker bij hem en die zegt, indien gij Gods zoon zijt. Dat bent u toch. Dat heeft uw vader toch pas tegen u gezegd toen u gedoopt werd in de Jordaan 40 dagen geleden. Deze is mijn geliefde zoon. Als dat zo is. Als u Gods eigen zoon bent, dan kunt u in uw goddelijke almacht toch tot die stenen zeggen dat ze broden zullen worden. En dan is het toch niet nodig voor u om honger te lijden. Dan kunt u toch in uw eigen noden voorzien. U hebt daar toch de macht en de bevoegdheid toe. En toen die aanval Jezus meegenomen werd naar het dak van de tempel. Spring nou eens naar beneden. Er staat toch geschreven. Hij zal zijn engelen van u bevelen. En ze zullen u op de handen dragen. Dat ge uw voet aan geen steen stoot. God zal toch voor u zorgen. En wat zal het betekenen. Als de mensen die opkijken naar het dak van de tempel. Zien dat er straks ineens één naar beneden springt. En dat hij heelhuids op de grond komt. Dat zal u toch een voordeel opleveren. En dan zal iedereen toch naar uw boodschap begeren. Te luisteren. Die derde verzoeking toen Jezus meegenomen werd naar de hoge berg. Waar de duivel hem al de koninkrijken der wereld toonde. Met hun heerlijkheid. En de duivel zei tegen Jezus, dat zal ik u geven. Ik ben immers de overste van deze wereld. Ik wil het u allemaal geven. Ik stel er geen prijs op. U mag het allemaal hebben op één voorwaarde. Dat u één keer voor mij de knieën buigt, dat u één keer mij aanbidt. Dan krijgt u heel de wereld en u hoeft er niet voor naar het kruis. En u hoeft er niet voor te lijden en u hoeft er uw bloed niet voor te geven. Al die zware dingen die u te wachten staan zijn dan niet nodig. Dat ene alleen, één keer voor mij buigen. Hevige verzoekingen voor de Heer Jezus Christus. Het aas werd hem voorgehouden. Het aas van de macht over de ganse aarde. Het aas van de belangstelling van de mensenwereld. Die naar hem zou gaan luisteren als hij van het dak van de tempel zou springen. Het aas van de bevrediging van zijn lichamelijke behoeften. En toch stond Jezus. En hij wees de duivel terug met het woord. Ga weg tenslotte. Want er staat geschreven. Hoe kwam dat? Daar heb je het verschil. Als het aas David voorgehangen wordt, dan hapt hij. Want hij heeft een innerlijke trek naar dat aas. En als het aas Christus voorgehangen wordt, dan zegt hij, ga weg, Satan. Want hij heeft geen innerlijke begeerlijkheid naar dat aas. Hij heeft wel een innerlijke begeerte. Maar dat is geen verdorven begeerte. Dat is de begeerte om in alles Gods wil te doen. De Heere uw God zult ge aanbidden. En hem alleen dienen. De Heere uw God zult ge niet verzoeken. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond van God uitgaat. Zijn diepste begeren en verlangen is om aan God gehoorzaam te zijn. En de wil van zijn vader te doen. En dus heeft de duivel met al datgene wat hij probeert. En het was hevig. Toch geen aanknopingspunt kunnen vinden bij de Heere Jezus. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Zeker. Maar zonder zonde. Zonder zonde. Zelfs zonder zondige gedachten. En zo is hij allen die tot God gaan. Een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Zo is hij voor zwakken en ellendigen de bron van kracht en zaligheid. Zo, zoals hij was toen hij staande bleef in de verzoeking. Zo kan hij ook te hulp komen. Al degenen die verzocht worden. Want hij kent hun zwakheden. Hij kent de kracht van Satans wapens. Hij kent de kracht van Satans verzoekingen. Het is hem niet onbekend. We hebben een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij in alle dingen verzocht is geweest. En daaraan mag nu een aangevochten en misschien wel gestruikeld mensenkind toch weer moed ontlenen. Aan die zaligmaker die volkomen in kan komen en in al hun benauwdheden mede benauwd kan en wil zijn. En die kracht heeft om te bewaren, maar die ook kracht heeft om op te beuren. als ze gevallen zijn. De rechtvaardige zal 7 vallen en nederstruikelen. Maar hij zal weer opgericht worden. Dankzij hem. Dankzij die getrouwe zaligmaker die Satan afgewezen heeft. Dankzij die getrouwe voorbidder die tegen Petrus zei: het moet zo wezen, Petrus. Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En hij heeft er zeker recht om dat te doen ook. Want van nature staat u aan zijn kant en hoort u bij hem. En laat hij maar ziften. Maar dan komt er niets van terecht, nee. Als ik niet voor u zou bidden, niet, nee. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, het is niet makkelijk hier in Labaarde. Met zo'n tegenstander. Het is niet gemakkelijk om jezelf onbesmet te bewaren voor de wereld. Volk van God. Het is niet gemakkelijk in het strijdperk van het leven. Oh ja, als je de riemen binnenboord trekt en je laat je meedrijven met de stroom, dan is het nogal makkelijk. Maar als je tegen de stroom in moet, en als je jezelf ook tegenkrijgt, en als je misschien huisgenoten tegenkrijgt, of als vrienden je ontvallen, of als je je eigen verdorvenheid dieper en dieper leert inleven, je eigen boze begeerlijkheid meer en meer gaat ontdekken, wat wordt er van ons in die staat? O Heere, zo gij ons verlaat, waar dan heen? Vluchten tot hem, schuilen bij hem, vertrouwen op hem. Met alle noden en zwakheden en ellendigheden en gebrek. En met al de wonden die je al opgelopen hebt. En met al de gescheurde kleren die je al hebt. Omdat je niet waakte en niet bad en niet stond. Vluchten tot hem. Daar alleen is veiligheid. Amen. Heren, wat we zojuist gezongen hebben, dat mag inderdaad ook wel het gebed zijn dat in ons hart leeft als we de kerk verlaten. Want ja, wat wordt er van ons in die staat als gij ons verlaat? Als gij niet voor ons zou zorgen, heren, dan zijn we verliezers. We zijn al verliezers voordat de strijd begint. Het is al mislukt voordat de strijd begonnen is. Want we hebben die verkeerde, die zondige begeerlijkheid aan de binnenkant van ons leven. En heren, wat kunnen we er tegen beginnen als Satan komt en ons het aas voorhoudt? O God, doordring ons van onze zwakheid. Doordring ons ook van zijn macht. Maar meer nog, doordring ons van uw genade. En laten wij bij u mogen schuilen. Daar is het veilig. Daar waar gij staande houdt in de strijd. Waar gij ondersteunt met uw woord. Waar gij het zwaard des geestes in de hand legt. En waar gij uw voorbeden doet, Heere Jezus. O, wij bidden van u. Geef dat wij mogen wandelen. Voorzichtig. Als schijnende lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Laten we erop bedacht zijn dat de tegenstander, de duivel, rondgaat als een briesende leeuw. En dat hij erop uit is om zijn prooi te verslinden. Laten we erop bedacht zijn dat de Satan zich soms verandert in een engel des lichts. Laten we erop bedacht zijn, Heere, meer nog dan op deze dingen. Dat gij groot van goedertierenheid, waarheid, almacht, trouw en liefde zijt voor alle die u vrezen. En dan kan het benauwd zijn. En dan kan het moeilijk zijn. En dan kunnen we de nederlaag moeten lijden. En gehavend in de strijd, uit de strijd komen. Met gescheurde klederen en met bloed en stof bevlekt. Maar dan zult u, o Heere Jezus Christus, de uwen toch doen delen in uw overwinning. En dan zal het alles goed komen. Want gij zijt getrouwd. Heren, we bidden van u, wees ons nu verder nabij. Sterk ons in alle dingen op deze dag en geef ons de dag door te brengen. Tot de eer van uw naam, zodat onze ziel er ook profijt en winst van kan hebben. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 63ste psalm en daarvan het vijfde vers. Psalm 63 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.